Ja,
ik draai.
Oké. Ik ben Nienke de Jong, moeder van Janne van 7, Abe van 5 en Kees van 3 jaar oud. En samen met Alex van der Hulst, vader van René van 12 en Jaren van 8. Hanneke Hendricks, moeder van Alma van 7 en Anne Janssens, vader van Julius van 7 en Doenja van 4. Maak ik Ik Ken Iemand Die. Een podcast over ouders, kinderen, opvoeden en al het moois en lelijks dat daarbij komt kijken. We hebben weer een gast.
Ja.
En zij werd vorige week al aangekondigd. En het is schrijver, theatermaker, columnist Sarah Sluimer. Die net een boek heeft geschreven. En dat heet Geef Je Over.
Hallo.
Waarin het gaat over het ouderschap, Sarah. Maar het gaat over zoveel meer. Dus we gaan het ook over zoveel meer hebben dan alleen het ouderschap, gok ik.
Fijn, fijn.
Om te beginnen met.
Ik wil nog even zeggen dat Sarah ook een hele mooie voorstelling heeft gemaakt. En gaat u nog in reprise? Ik hoop het.
Ja, in 2025 en dan op tournee ook.
Te gek. Nou, ja. Die heet En ze maakte een kind. Nou, ja. dan hebben we dat weer helemaal rond. Jij hebt zelf ook 3 kinderen. Ja. Altijd goed om te melden in deze podcast.
Ook nog, ja.
Hoe oud zijn ze nu?
Wacht, stop. Alex is er niet.
Nee, dat moet ik even zeggen.
Ja. Alex is er niet.
Jij ziet hem ook niet, Alex.
Nee. Nee.
Kunnen we wel van uitgaan dat hij er niet is.
Hij is ook verdwenen.
Oh, ja. Nee.
Ik hoor dat niet eens.
Alex, ik dacht dat dit het bruggetje zou worden, inderdaad.
Nee, nou, Alex zit hypothetisch in Olst. Ja. Maar hij zit niet in Olst. Maar
okay.
Hij moest iets voor zijn werk doen.
Hij moest werken, okay. Zeggen we dan.
Hij moest werken.
Er is een kans in een universum, denk ik, dat hij de hortop is met Kate Middleton.
Het zou kunnen. Het zou kunnen.
Ze zouden goed bij elkaar passen.
Ja, ik gun het ze allebei.
Ik ook.
In principe.
Ja. Want wij zaten, voordat wij beginnen over het ouderschap. Jij kwam hier binnen en je zei, we kunnen het ook een uur over Kate Middleton hebben.
Ja, ik zit daar gewoon zo diep in. Ja.
Vertel, neem ons mee. Hoe heb je dit aangepakt?
Bij mij begon het eigenlijk al een aantal weken geleden. Dat ik al dacht, dit zaakje stinkt. En toen probeerde ik allemaal mensen erin te interesseren. Maar niemand deed mee.
Nee?
Dus in appgroepen en zo. Ja, echt zo, waar heb je
Wacht,
het
wat
over?
Was jouw aanleiding hiervoor?
Vond ik al vanaf dat die aankondiging een soort van tegelijkertijd werd gedaan. Van Charles en Kate.
Wacht, die heb ik gemist. Wat is dit
dus
dan?
Charles was ziek en Kate die moest abdominal surgery. Ja. Dat gebeurde zo in diezelfde week. En, maar goed, oké, dat kan. Ik dacht, wat balen voor die mensen. Maar toen op een gegeven moment gingen er bij mij echt lichtjes branden. Toen ik ergens las dat die Kate, die lag dus 2 weken in het ziekenhuis. En dat niemand van haar familie, dus haar kinderen niet en haar ouders niet. En William 1 keer een kwartiertje haar was komen opzoeken.
Oh.
Ja, dus dat deed me enigszins vermoeden dat ik dacht, ligt zij wel in dat ziekenhuis? Toen ben ik er verder ingedoken en toen bleek dat ze in november hadden ze aangekondigd dat ze in januari naar Italië zouden gaan. Gewoon een officiële reis. En dat werd in december dus opeens afgezegd met want Kate heeft geplande chirurgie. Wat natuurlijk dan raar is als je zegt, we gaan naar Italië. En vervolgens, ik bedoel, je gaat niet naar Italië als je ook geplande zware chirurgie hebt.
Nee.
Ik heb een schoonzusje, zij is gynaecoloog. En zij vroeg zich al direct af, wat moet dat in godsnaam voor operatie zijn? Als je zo lang moet herstellen. Dat
ja,
is
precies.
Niet
het is niet gewoon een dode eierstok of een vleesboom. Dan ben je toch op zich.
Nee, dan sturen ze je binnen 48 uur gewoon naar huis. Ja. Dus nou, toen begonnen de dingetjes voor elkaar op te tellen.
Ja, plus, daar kwam natuurlijk bij dat die Engelsen daar gewoon allemaal zo grappig over tweeten. Dat er gewoon dat het niet gewoon complottheorieën zijn, maar hele grappige complottheorieën.
Ja, en het is ook echt zo dat Twitter of X is voor het eerst sinds jaren weer leuk. Ja. Ik kijk er nu weer op, dat ik denk, oh, iedereen heeft plezier met elkaar. Ik hoop niet dat heel erg nu uiteindelijk ten koste van Kate Middleton's gezondheid, op wat voor manier dan. Hè? Ik hoop natuurlijk niet dat er iets vreselijks met haar aan de hand is. En die kans is er ook. Dus het heeft ook wel iets grimmigs.
Ja, want we zeiden van, we hebben allemaal grappen over gemaakt. Ja. Maar wij hadden al even zo een soort deductie gedaan van als het echt iets heel zwaar lichamelijk is of ze, ja, of ze moet chemo of zo, dan is dat nog wel, ja, iets wat je vertelt van oké, ze is, ja, ziek en ze moet in behandeling.
Ja,
ja, dan is er ook
wat
een prognose,
is nog het laatste
vaak
taboe.
Ja,
ja.
Ja, ja, dat, ja, het is toch. Er worden nu ook. Er was gisteren een soort bericht van. Dat, het is vooral ook een beetje ontluisterend hoe die Britse pers eigenlijk in de zak van dat koningshuis zit. Dat zien we nu heel erg. Dus er is sprake van een minnares. En had dan de Independent had daar een stukje over geschreven. En dat is dan vandaag weggehaald. Dus dat lijkt dan alsof dat vanuit. Maar er is inmiddels zijn er ook berichten over Kate dat ze emotionally unstable zou zijn. En dat ze niet, dat ze zich wil terugtrekken uit van haar royal duties. Dus dat zijn allemaal wel dingen die, nou, als dat op enige wijze uit dat paleis komt, dat is natuurlijk wel vreemd of zo. Ja. Zit een beetje. Ja,
maar jij zit hier dus wel echt een soort royal bellingcat. Zit jij op deze zaak?
Ik voel me ook in dit studiootje zo, dat ik gewoon denk, en dan ga ik steeds dichter bij de microfoon. Want we hebben het nog niet over Thomas Kingston gehad natuurlijk. Dat is, dan wordt het echt shady.
Wat ook even,
ik wil het wel weten.
Dit is kort. Thomas Kingston is een aangetrouwde neef. Hele leuke man, denk ik. Frisse, blonde vent. Getrouwd met een achternichtje van William. Beste vrienden met William. Het schijnt dat hij en William zijn op een dag gaan drinken. Daar zijn ook foto's van. En de dag daarop, en dat is ook allemaal deze maand, is die Thomas Kingston bij zijn ouders dood aangetroffen. Een man van 45, wow, of 46 met kinderen. En ja. Prins William die kondigde diezelfde dag aan dat hij niet naar de waken van koning Constantijn van Griekenland ging. Die was overleden en dat is zijn peetvader. Wat vreemd is dat je daar niet heen, ja, gaat. Nou, je. En er werd direct, in het officiële bericht werd erbij gezegd, maar dat heeft niks te maken met de dood van Thomas Kingston. Waardoor mensen dachten, maar waarom zou je dat dan,
ja,
überhaupt,
dat moet je niet noemen. Ja.
Dit dachten wij niet, maar nee, nu denken we het
ja,
wel.
Precies.
Geen vragen beantwoorden die niet gesteld worden.
Ja, ja, precies. Ja. En nu zitten daar omheen ook weer allerlei. Er zijn de mensen die zeggen dat die Kate, want oh ja, die Thomas Kingston was vroeger met Pippa, met de zus van Kate. Dat hij nu met die Kate en dat daar iets was. En dat William, die ook een aantal keer met flinke blauwe plekken in het openbaar is verschenen de afgelopen maanden. Echt hier ook bij zijn keel. Heel heftig.
Sarah.
Ja, ja, dit is. Maar nu wordt het shady. Dus nu moet ik ook weer die stap
zou
terug
kunnen
doen voordat
dat
ik echt.
Dat hij, dat die Kingston vreemd ging met Kate. En dat William dat heeft gezien.
Ik wil
die
maar
heeft
zeggen.
Toen vermoord. En ja, toen werd het kerst. En in die kerstige snelkookpan is Kate gek geworden.
Gek geworden. Ja. Dit is mijn theorie.
Ja.
Het kan bijna niet anders, toch?
Kan
bijna
niet anders. Het kan
nee,
niet anders.
Nee.
Ik ben blij dat we dit hebben opgelost.
Ja. Ja.
Het is wel wat Hanneke Hendricks net zei voordat de banden rolden. Het is ook weer wonderlijk dat dit soort dingen ook altijd gebeuren. Als er dan één oma overlijdt en dan valt die hele familie weer uit elkaar. Omdat je,
ja, ja,
je bent het cement kwijt dat de boel bij elkaar houdt.
Ja.
Is toch blijkbaar wel weer, hè?
Ja, 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 dat heeft ook iets tragisch. En dan inderdaad, het is, ja, ja. Ja, en je zou ook kunnen zeggen dat misschien die val van deze familie ook weer samenhangt met überhaupt heel veel shifts in de wereld op het moment. Dat instituut misschien gewoon een beetje op is.
Ja.
Maar ik denk wel dat inderdaad die Elizabeth, die natuurlijk haar hele leven wel iets heeft gedaan waar juist dat zwijgen ook, weet je wel, en dat de soort altijd blijven staan, dat politieke lichaam, dat ging altijd voor. En je ziet eigenlijk direct Charles' benadering daarvan is ook anders, dat dus niet werkt, dat ze dus wel gewoon gelijk heeft.
Ja, dat ze gelijk, ja, blijkt. Ja. Want Charles zegt,
als je dat
ik heb buikpijn. Oh,
ja, ga niet goed. Oeh. Ja, we moeten even liggen. Oeh. Ja, ja, ja. En dan iedereen, er is nu geen werkende royal. Vorige week waren alleen Edward en Anne, dus de broer en zus van Charles. Die, en de rest was gewoon, nee, ik kan niet, ben moe. Ik voel me niet goed. Ja. Nee, nu niet.
Nou ja, ik heb net voor alle geschiedenis ooit een verhaal gemaakt over Grace Kelly. En dat was dus, maar die werd natuurlijk prinses van Monaco. En ik had dus op een gegeven moment een heel decennium waarin helemaal geen nieuws was. Omdat zij niks naar buiten mochten brengen.
Ja.
Dus dan was het alleen, oh ja, ze deed een voice-over voor een documentaire. En ze opende een theater. Punt. Verder helemaal niks. Zij waren echt gewoon decennia lang gewoon deuren dicht. En achteraf hoorde je van, ze was echt katsonzeker en vreselijk ongelukkig. En
Ja.
Met al die gekke kinderen van haar.
Ja.
Maar dat ik dacht, ja, die oude monarchieën, ze hadden het wel zeg maar door dat ze hun shit al binnen boord moesten houden.
Ja.
En dat is niet waar.
Identificeer jij dan ook met iemand binnen die familie?
Ja, Meghan.
Meghan wel.
Nee, ik zeg al niet. Ik denk altijd wel van, ik zeg wel eens tegen mijn man van, wij zijn eigenlijk de poor mensen Meghan en Harry.
Jullie zijn de poor mensen Meghan en Harry.
Ja.
Haarlemse Meghan.
De Haarlemse Meghan en Harry. Nee, ik moet zeggen, ik vond Meghan en Harry, ik vind dat op een gegeven moment hoe zij zo naar buiten, ik vond dat ook iets irritants hebben. Maar ik begin het ook wel weer iets beter te begrijpen als je nu ziet.
Wat vond je irritant dan?
Nou, dat ze op een gegeven moment de eindeloze hoeveelheid documentaires
het was wel veel, hè?
Ja, het hield maar niet op. En ik op de een of andere manier vind ik dat er toch ook een soort van grens zit aan wat Harry kan vertellen over zijn familie. Vooral omdat zij niet terug kunnen praten. Ja. Dat is wel een... ik had toch ook wel met die Charles te doen en zo. Of te doen. Maar goed, hij heeft ook verteld dat William hem op een honden op de grond heeft gegooid. Weet je wel, echt fysiek heeft aangevallen. Mm. En ik denk, als ik zo die William... Ik zie die William...
Heeft hij een beetje losse handjes of niet?
Ja, dat idee heb ik wel. Dat het wel een bully is.
Wat heb ik al veel geleerd deze aflevering.
Kunnen we geen royalty podcast beginnen?
Oh. Heerlijk. Heerlijk.
Maar want je hebt ook scenario schrijver. Zit je ook gewoon aantekeningen te maken de hele tijd? Oeh, dit zit deze
bij. Nee, maar... of niet letterlijk, maar dit zijn wel... Ja, ik toevallig... dat klinkt heel stom. Daar kan ik niet heel veel over vertellen. Maar ben ik nu wel bezig met een soort kostuumdrama over een koningshuis. En daarin denk ik wel van... dit is natuurlijk wel goed of zo. Ja. Dit is wel goed om... niet letterlijk, maar gewoon vooral hoe die mensen met elkaar omgaan. Ik vind de wereldvreemdheid vind ik het meest fascinerend. Ja. Dus dat zij gewoon in 2024 denken, deze Photoshop, gaan mensen pikken. Dat vind ik echt.
Ja.
Dan blijkt gewoon, en dat kan je dan op heel veel andere dingen, kan je er ook van uitgaan dat ze totaal geen idee hebben in welke wereld we leven.
Maar ook van, we zeggen gewoon niks. We zeggen gewoon niks.
Nee. We zeggen
buikoperatie. En dan,
En dan is het goed. Ja.
Want dat niks zeggen ging bij de dood van Diana gewoon hartstikke goed. Dus dat houden we gewoon vol.
Houden wij vast, ja.
Ook al zijn we nu 30 jaar verder, maakt niet uit.
Ja. Ja.
Maar goed, dat gezegd hebbende, dat is een hele andere familie.
Ja, als wij iets niet kunnen, is niks zeggen.
Ik denk wel dat we dit als ik en iemand die ook gewoon beter in de gaten moeten gaan houden. En dat we daar volgende week toch weer op terug moeten komen.
Ja,
misschien als je dan een update hebt of een... theorie, absoluut. Laat het ons absoluut weten.
Elke dag is er natuurlijk iets nieuws, hè? Dus hierin. Dus maar over een week zitten wij in een totaal andere situatie.
Dit kunnen wij nu niet loslaten nu.
Nee. En blauw bloed verzaakt toch een beetje, moeten we eerlijk zeggen.
Ja, dat is
toch,
vind ik
loopt
ook.
Achter de feiten aan.
Ja, dat is toch een beetje welke jas droeg die uit Zweden, weet je wel?
Mathilde.
Ja.
Wel een mooie jas altijd. Ik bedoel, daar gaat het niet om.
Zelfs als Maxima altijd, hè, Mathilda.
Maar dat kijkt Hanneke alleen maar omdat dan daarna binnenste buiten begint.
Klopt. Hè?
Oh ja. Ik ken
niemand die. Ik ken niemand die. Sarah, jij hebt een boek geschreven.
Ja.
En daar zouden we het over hebben.
Ja.
Wat ik het fijne daar vind... Oké, meer mensen beginnen hierover, maar ik vind het toch wel dat we het ook even over moeten hebben. Ik ben zo blij dat het over ouderschap gaat. En dat we het niet hebben over... Oh, dat is een zacht onderwerp en daar moet je niet over schrijven.
Ja. Ja, of daar mag je alleen maar op een bepaalde manier over schrijven. Ja.
Wat was je uitgangspunt? Wat voor boek over ouderschap wilde je maken?
Ik heb op een gegeven moment besloten dat het schrijven over ouderschap, dat dat gewoon net zo serieus is als het schrijven over de treinkaping in de jaren 70. Of de, weet je, het is gewoon allemaal. Dat kleine binnenleven, dat we normaal wegzetten als lifestyle of als iets überhaupt waar dus alleen maar vrouwen in bepaalde magazines over schrijven. En we mogen het zeker geen literatuur noemen. Tenzij een grote Amerikaan over het gezin schrijft, weet je wel, een man, dan is het dat opeens wel. Maar daar verzet ik me heel erg tegen. Dat, um, Ik denk dat het een van de belangen... Nou goed, volgens mij zijn we het daar allemaal wel over eens. Anders zouden jullie deze podcast niet maken. Maar dat het... Nee. Ik bedoel, alles wat ongeveer in onze moderne westerse levens belangrijk is... speelt zich af binnen die muren van dat gezin. Als jij later terugkijkt op je leven... dan zal je denken aan wat daarbinnen allemaal is gebeurd. En dan denk ik... En op een gegeven moment, en dat gaat dus, dat gold eigenlijk ook al voor die voorstelling die ik heb gemaakt, dat ik dacht, er zijn zoveel meer woorden en zoveel meer wat we kunnen zeggen over wat je doormaakt als ouder. Dus, en bij die voorstelling ging dat dan ook heel erg over de bevalling. Dat ik dacht, waarom heb ik nog nooit een voorstelling gezien waarin een bevalling centraal staat? En ken ik alleen maar clichébeelden daarover? Maar ook in wat we dus het kleine noemen, probeer ik heel erg daar iets, ja, eigenlijk daar iets heel groots van te maken. Iets heel, iets wat alle facetten van een leven eigenlijk een soort probeert te raken. Ja. Zoiets, ja.
En daarin zit volgens mij ook bij jou die herkenbaarheid, omdat je het juist niet, zeg maar, groot houdt. Mensen denken vaak van als je in een verhaal het groot maakt, dan spreekt het zoveel mogelijk mensen aan. Maar het is juist dat hele kleine... Ja. Persoonlijke particulieren dat ik bij, als het ware, bij jullie op de achterbank van de auto zit als jullie naar Frankrijk rijden.
Ja.
Daar zit de kracht en daar zit ook alles in verscholen, denk ik.
Ja, ja, en dat is ook een beetje, ik denk dat heel veel mensen die een gezin krijgen, en dat heeft ook iets te maken met onze samenleving, dat het eigenlijk vaak best een eenzame aangelegenheid is. Dat we als gezin best geïsoleerd zijn. En dat als je 's nachts bij je huilende baby staat, dat je dan denkt... Ik ben de enige die op dit... Terwijl in 10 huizen om je heen staan mensen ook bij hun huilende baby.
Ja.
Maar daar zijn we iets in kwijtgeraakt. Een soort van verbinding. Ik praat over ouderschap sowieso heel vaak een mijnenveld. Waar dat niet moet zijn. En ik vind het voor mezelf heel troostend. Maar ik hoop dat dat dus ook voor mensen is die het lezen. Dat mijn super particuliere ervaringen over dat gezin helemaal niet zo particulier zijn. Dat we eigenlijk allemaal een beetje zo datzelfde, alsof we één soort groot organisme zijn, zo doormaken.
Ja, ja.
Dus dat. En wat met die column in NRC, wat heel, heel leuk eraan is, is dat ik nu. Ik krijg echt brieven van families die hem samen lezen. Dus dan hebben ze een familie-app en dan worden die columns doorgestuurd. Of brieven van een vrouw van 70 die met haar dochter opeens op een andere manier praat over hoe zij haar heeft opgevoed en hoe die dochter nu haar eigen kinderen opvoedt naar aanleiding van die column. Mm-hmm. Dat is leuk. Dat is gewoon goed. Daar word ik blij van.
Ja. Hoe oud zijn je kinderen nu?
De oudste is 8, Ezra. En Casimir is 4 en Cleo is 2. Ja.
Oké. Okay. En wanneer begon je met die column schrijven?
Nou, eigenlijk al best wel een poos geleden. Ik heb voor Elle ooit met mijn man Willem Bos hadden we een dubbel column. En die ging eigenlijk over het eerste jaar met een kind. Ik ben ze eigenlijk sindsdien blijven schrijven. Dus ik heb ze ook voor Volkskrant geschreven. En toen op een gegeven moment, maar dat was altijd een beetje zo invallen en in zomers. En toen op een gegeven moment, toen heb ik deze plek dus nu vastgekregen. Mm-hmm. Ja.
Want ik spreek nu even voor mezelf. Voor mij is deze podcast deels ook therapie over hoe om te gaan met alle kanten van het ouderschap.
Ja.
En wat ik meemaak eigenlijk neerleg in de groep met de hoop dat iemand zegt, oh ja, dat herken ik. Of soms ook dat herken ik niet en dat ik buiten een beetje ben en dingen moet aanpassen.
Nee, dat je uitgelachen wordt, Anne.
Jij bent raar.
Maar dat vind ik ook prima, want dan weet ik, oké, dat is dus niet normaal. Dat is ook fijn om te weten.
Ja.
Wat was voor jou de reden om hiermee te beginnen?
Het was ook, een soort praktische overweging. Ik had toen ik mijn eerste kind kreeg, toen we hadden een soort bedacht, ja, misschien willen we een kind. En toen was ik eigenlijk al zwanger, dus het ging gewoon rap. En toen was ik even heel erg in paniek, want ik wilde serieuze schrijver worden. En toen zei ik tegen Willem van... Maar ik ken helemaal geen vrouwen die kinderen hebben en een serieuze literaire carrière, weet je wel. En toen zei ik op een gegeven moment, toen zei hij, jawel, dit is Sylvia Plath. Ze heeft haar hoofd in de oven gestoken, weet je wel. Het is gewoon, ik kwam er niet op. Het is Cornie Palmen, heeft geen kinderen en dit wordt niks. En hoe ga ik dit nou doen?
Esther Gerritsen.
Esther Gerritsen, nee, maar ze zijn er natuurlijk zeker. Roxane van Ypres, het worden er steeds meer. Maar ook binnen onze generatie, als je kijkt naar literaire auteurs. Vrij veel kinderloze mensen. Dat is gewoon nog steeds zo. En dat, ja, dat is ook natuurlijk omdat je... Zodra je moet zorgen voor een gezin, moet je misschien ook wat meer geld verdienen en zo. Kan je niet alleen maar met een beurs van het fonds, weet je wel, zo. En een contractje hier en daar rondkomen.
Nee, is er ook geen headspace om sorry voor het
gebruik. Connie Palme zei dat afgelopen week nog in de Volkskrant, in Volkskrant Magazine, van ik heb gekozen om geen kind te krijgen. Want zei, ik wist dat als ik een kind zou krijgen, zou al mijn aandacht daarna gaan. En ik wil dat al mijn aandacht naar het schrijverschap gaat. Ik weet van mezelf, zei, ik kan niet... En dat is natuurlijk wel wat jij zegt. Misschien waren er heel veel vrouwelijke schrijvers die dan wel een kind hadden. Maar dat kind werd helemaal buiten de literatuur gehouden. Dat was heel ver weg. Ja. Ik kwam pas heel laat achter dat Marja Pruijs kinderen heeft. Weet je bijvoorbeeld?
Ja, precies. Ja. en het lijkt wel alsof zij dat nu ook meer toelaat in haar werk. Want haar laatste boek is eigenlijk ook gewoon een boek over het gezin. Dus er is ook wel iets aan het veranderen. En weet je, uiteindelijk, ik vind dingen die Connie heeft gezegd over dat moederschap best wel pijnlijk ook soms. Hoe ze dat. Maar goed, ook wel weer dat bruske vind ik ook wel weer leuk.
Ja.
En ze zegt ook, het geldt heel erg voor haarzelf. En aan de andere kant denk ik, ze heeft natuurlijk ook zoveel tijd in mannen gestopt, weet je wel. Ik bedoel, is dat dan geen... dat is toch ook afleiding?
En de mannen waarop zij viel waren ook een soort halve baby's. Nee, dat mag niet. Nou, niet. Maar goed, hadden wel net zoveel zorg en aandacht nodig in ieder geval.
Nou ja, precies. En daar heeft ze ook natuurlijk... Dus het is maar net... Ik denk altijd, we hebben allemaal toch iets waar je een soort van in moet verdwijnen.
Ja, maar ik snap ook wel... Dat voordat we kinderen kregen... was het ook veel makkelijker om navelstaarderig te zijn.
Absoluut.
Ja. En dat maakt... Sorry, ik bedoel, ik schrijf zelf ook boeken. Tenminste, doorgaans.
Ja. Ja, dat doe jij.
Al heel lang niet meer. Maar goed. Maar voordat ik allemaal had, vond ik het ook... was het veel makkelijker om gewoon... meanderend langs een beekje te lopen en iets te bedenken. Absoluut. Nu ben je dan toch vaak en denk ik... Oh, kut. Ja. Oh, kut, ik moet straks nog...
Ja, maar ik vind schrijvende ouders... vind ik ook iets... ik vind ook... Ik bedacht me dit laatst. Ik had een beetje, hoe zeg je dat, een beetje ruzie met een vriend. Omdat hij heeft geen kinderen. En we gingen naar een concert. En ik dacht gewoon, we gaan gezellig naar een concert. En voor hem is naar een concert. En want ik moet, weet je wel, weer een beetje op tijd naar bed. Want ik moet morgen opstaan. Dus ik ga niet helemaal naar de kloten. En hij deed dat wel. En dat leidde tot een soort kleine frictie. Waarin ik dacht, ja, maar hij kan daar ook niet zoveel aan doen. Want hij heeft geen kinderen. Dus je gaat door zoveel opoffering heen. Dat je ook echt op een gegeven moment... Ik bedoel, je komt niet aan de andere kant van de tunnel eruit. Want we zitten nog steeds in die tunnel. Maar er verandert heel veel. Bijna tot in je DNA-structuur, denk ik wel. In wie je bent als je, ouder bent. En dat is echt een rietenpassage die je doorgaat, die heel heftig is en waarin je elke keer denkt, dat stukje moet ik ook afleggen en dat moet ook. Maar er komt ook iets voor in de plaats, iets groots, vind ik. In hoe je kan nadenken over andere mensen en hoe je jezelf een beetje zo in de coulissen kan zetten. En echt die kinderen, weet je, dat je gewoon meer onderdeel bent van een soort... Ja, het hyperindividualisme gaat eraf. En ik vind dat best waardevol voor een bepaalde vorm van schrijverschap eigenlijk.
Zeker,
ja.
En ook wel geëmancipeerd. Ik bedoel, wat Connie schrijft, hele mooie boeken. Maar het zijn natuurlijk eigenlijk boeken... Zij is heel mannelijk, snap je? Ja. In haar gewoon... Het gaat over mij en het, weet je wel. En ik sta centraal en niemand moet iets van mij vragen, weet je wel. Ik...
Maar jouw man schrijft ook?
Ja.
Had hij dan dezelfde zorg als jij? Oh jee, ik...
Nee, niet in eerste instantie. Maar dat is natuurlijk ook als je gewoon een kind draagt en baart. En dan komt eigenlijk die eerste klap. Want hij ging op een gegeven moment, had dan wel een maand vrij. Bij de eerste, bij de tweede, bij de derde ook. Maar daarna ging die, op een gegeven moment gaat die deur gewoon dicht. Is hij weg en dan zit je met die baby. En dan denk je, oh ja. Oh, zo.
Dan, dat is het verschil.
Shit. Ja. En dan moet je dus ook... want dan verschuift er van alles. Want dan is hij buiten, jij bent binnen. Dus dan voor je het weet ga en er is een nieuw wezen bij. Dus alles moet opnieuw ingedeeld worden. En voor je het weet ben je gewoon hoofdhuishouden. Dat gebeurt heel erg in die periode, vind ik. Mm-hmm. Dus daar hebben we wel heel veel strijd over gehad. echt wel. En ik denk altijd, je moet ook bereid zijn om die strijd te voeren. Er zijn ook mensen die zijn van het harmoniemodel. Snap ik ook goed. Ik ben dat niet zo. Dus het was ook echt niet altijd leuk. Maar ik heb dat wel echt zo op een gegeven moment dat ik dacht, dit gaat me niet gebeuren. Weet je wel? Nee. Het gaat me gewoon niet ik moet al die kinderen op de wereld zetten. Maar het gaat me niet gebeuren dat ik uiteindelijk toch de agenda beheerde, weet je wel. Dus hij heeft daar wel veel voor ingeleverd, moet ik zeggen. Ja. En jij ook. Ja, ja, ik ook. Nee, dus ik vind het ook helemaal niet dat hij daar applaus voor verdient. En dat vindt hij zelf ook niet. Maar het wordt ook bijvoorbeeld heel bewust gecompenseerd. Dus dit jaar en volgend jaar heeft mijn carrière voorrang. En dan, weet je wel, gaan we op een gegeven moment, gaat hij weer, want hij is ook regisseur gaan planning, draaien en dan... Ja, we plannen dus eigenlijk over op een jaar gewoon. Van,
daar had je vroeger zo'n serie over. Hoe heette die nou weer? Prettig geregeld. Waren die allebei arts. En dan gingen ze om de beurt een jaar voor de kinderen zorgen.
Oh ja.
Verschrikkelijke serie. Ja. Ik vind mij met Peter Faber. Maar goed.
Oh, wauw.
Wil ik vanaf zijn.
Ja, maar wacht, hoe zit in de praktijk, hoe werkt dat dan? Hoe regel je dat dan? Je plant een jaar en dan zeg je dit jaar mag ik?
Wat nee, ja, kijk, hij gaat bijvoorbeeld, hij moet draaien. Hij heeft draaiperiodes, dus dan is hij gewoon veel weg. Als in, dan hoef je eigenlijk, die duren dan 3 maanden of zo, dan hoef je niet op hem te rekenen. Dan heeft hij ook nachtshoots en soms in het buitenland en zo. Dus dan, ja, doe ik het.
Mm.
En dan op een gegeven moment is hij weer terug. En dan denk je altijd, hij is weer terug, maar dan moet hij editen. En dat ze ook echt heel veel weg zijn. Maar goed, dat is dan, laten we zeggen, dat neemt dan een half jaar in beslag. En dan daarna, bijvoorbeeld nu, ga ik nog een project bij Orkater doen. En dan heb ik dat half jaar, zeg maar. Dus een beetje zo. Niet dat we daar heel erg, maar... Ja.
Nee, maar hij gaat dus niet van de ene film naar de andere.
Nee, maar
naar
dat heb ik ook gezegd dat ik dat niet wil. Hij heeft ook 1 keer een draaiperiode gehad toen de derde net geboren was. Of ik was zwanger van de derde, ik weet niet eens meer. Maar dan vond ik ook echt een slecht idee achteraf. Dat ik dacht, als ik met die 2 kleintjes... En het was ook midden in corona. En dus er was ook geen opvang. En ik, dat was gewoon... Toen heb ik wel gezegd, dat hadden we niet zo moeten doen.
Nee. Voor jouw geluk, zeg maar.
Ja.
Ja, en het evenwicht.
Ja, precies. En ze worden groter nu, hè. Ja, toch? Dat scheelt. Ik heb wel
heel veel.
Ook uit de echte tropen. Hoewel, vannacht was mijn dochter weer om 4 uur 's ochtends wakker. Dus ja, soms je hebt ze erbij zitten.
Ja, wij hebben hier een soort metafoor. Dat is dan zeg maar dat ouder worden is als je op vakantie gaat naar Vietnam of op reis gaat. En dat mensen van tevoren, voordat je ouder wordt, je allemaal tips geven en je gaat boeken lezen. En mensen vertellen je in welke toeristenfuik je niet moet stappen en zo.
Oh,
en dat je dan uit het vliegtuig stapt in Hanoi en dat je dan precies alle fouten maakt die iedereen al eeuwenlang maakt. Omdat dat gewoon is wat je doet als je ouder wordt.
Ja.
Ik heb er laatst eentje aan toegevoegd. Je hebt ook bepaalde fases in het ouderschap waarin je het gevoel hebt dat je de laatste helikopter uit Vietnam hebt gepakt, zeg maar. Het moment bijvoorbeeld dat er een kind naar school gaat en dat je dan...
Painted Black zo op de achtergrond.
Dat je Martin Sheen zo... Charlie Sheen zo ziet zwaaien, helemaal bebloed. Zo van, ik heb het gered. Naar de mensen op de grond die dan nog zo, dag.
Willem Dafoe die zo...
The horror. Ja.
Dat heb ik dus nu als ik... Als ik een vrouw zeg maar borstvoeding zie geven, dan denk ik superleuk voor jou. Maar ik ben echt blij dat ik daar vanaf ben. Ik zwaai zo van.
Ja, jullie hadden dat met 3 kinderen. Ik had dat na mijn eerste kind al.
Ja, lekker. Jij hebt echt snel die helikopter uit Vietnam gepakt. Ja.
De eerste vlucht terug. Heb ik
nooit meer willen terugkijken.
Ja, maar ik zit dus over een half jaar gaat Kees naar school en dan... Dan heb je echt de last chopper out of NAM gevoel, zeg maar. Van, doei. Geen kinderopvang meer.
Ja. Ja.
5 gelijke dagen model, dag.
Ja,
dat wordt nog wat.
Ja, ik vind het is ook heerlijk, toch? Het is gewoon, we hebben nu het laatste pak luiers gekocht voor de jongste. En ook echt tegen elkaar gezegd, laten we zeggen, zijn nog 3 pakken luiers. Van als die op zijn, is dus gaan we niet meer luiers kopen. Dan moeten we het dus voor elkaar hebben, is zij zindelijk. En dan hebben we dat gewoon, ik vind dat heerlijk, toch wel. Ja.
Ja, de chopper staat al aan.
Staat al te ronken.
Daar ga je.
Ja.
Hey, maar dat vind ik wel ook een interessant onderdeel in jouw boek. Van onderwerp in jouw boek. Want we hebben het nou over Hanneke, die heeft 1 kind. Jij hebt er 3. Anne heeft 2, ik heb er 3. Jij hebt wel heel bewust meer kinderen gewild. Hè? Ja. Meer dan 1.
Ja, ik ben zelf als enig kind op. Of ik heb 3 halfzussen, inmiddels 2. 1 is overleden. En die waren veel ouder dan ik. Dus. Nou, de oudste is een paar jaar jonger dan mijn moeder. Mm-hmm. Ja. heel ander verhaal. Maar goed, mijn vader was 50 toen hij mij kreeg. En ik ben opgevoed als enig kind. En mijn zussen zijn wel mijn zussen, maar ook wel een beetje soort grote nichten.
Ja.
De oudste die heeft 4 kinderen. En haar oudste 2 kinderen waren ook ouder dan ik. Dus dan ben je een beetje de... Ja. En mijn vader overleed op een gegeven moment. En ik stond met mijn zussen zo bij hem. En we gingen die kist sluiten en zo. En toen zag ik ze zo met z'n drieën. Zo echt zo gedeelde jeugd. Ik bedoel, we hebben ook wel gedeelde herinneringen aan onze vader. Maar ik zag gewoon zo de helft van mijn jeugd gewoon zo verdwijnen.
Ja.
En ik had toen alleen nog Ezra. En toen dacht ik, dit gaat me niet gebeuren.
Voelde je toen ook jaloezie naar jouw zussen? Van
jawel. Wat... Nou, of jaloezie. Ja, jawel. Ik weet dat er best wel enig kinderen zijn die hebben gezegd van... Het heeft ook echt voordelen. Je krijgt veel onverdeelde aandacht. Ik vind nu met 3 bijvoorbeeld... denk ik echt wel eens van... bijna niemand kan gewoon zijn zin afmaken, weet je wel. Dat is echt heftig. En de middelste sneeuwt dan heel erg onder. En die begint dan op een gegeven moment zo... weet je wel, als hij iets wil zeggen. Zo. Er wordt heel veel geschreeuwd. Sowieso, de laatste tijd, maar goed. maar ik dacht toen gewoon van... dat ga ik dan wel... dat wilde ik anders doen.
Ja.
En toen kwam die tweede. Want Ezra was ook al wel 3,5 toen zijn broertje werd geboren. Dus we hadden ook een moment daarvoor waarop ik dacht... misschien houden we het bij Ezra. Is fijn, kunnen we lekker in de Jordaan blijven wonen. Is alles, weet je wel. En toen toch die tweede. Toen hebben we gewoon zo woppa doorgepakt.
Ja.
En die derde erbij, ja. Maar het is voor mij best een vreemde ervaring. Willem heeft 2 broers. Dus die komt uit een gezin met 3 kinderen. We kunnen allemaal tellen. Maar ik moet alles opnieuw. Broer- en zusdynamiek en zo. Ik heb geen idee, weet je wel.
En wat vind ik ook heel daar tof. Dan het meeste over? Wat valt het meest op?
Nou, dat er wel een soort... En dat vind ik dus ook heel fijn. Dat er bijvoorbeeld mijn zoontjes zijn nu best competitief met elkaar. We hebben even fasen. Dat is echt, als de een iets heeft, dan moet de ander het ook. Het vermoeiend. Maar daaronder zit er altijd een soort solidariteit met elkaar. Als het erom draait, weet je wel. Waarin ze zo, gewoon zo, weet ik veel, zijn ze in een of andere Monkey Town-achtige situatie. En dan worden de jongens komen op en af. En dan hebben ze ruzie. En dan gewoon staan ze met z'n tweeën, weet je. En dan komen ze ook helemaal zo verhit naar je toe. Van, en de jongen die deed. En ik heb... en dan denk ik echt, oh wat tof. Gaan we met z'n tweeën zo. Toen heb ik hem een duw gegeven. Zou ik niet aan mijn broertje komen? Ja, dat soort...
Monkeytown is zo'n goede naam voor die plek. Want het is echt een jungle voor je kinderen. Het is echt gevaarlijk.
Monkeytown.
Voor die ouders ook hoor. Het is ook voor ouders gevaarlijk.
Ja.
Ik zie ook wel eens ouders.
Ze hebben de naam veranderd, hè? Ik vind dat ook een beetje shit.
Is de naam veranderd?
Ja, zit hier nog Monkeytown.
Oh, echt? Oh, in Haarlem zijn alle Monkeytown. En er is er ook nog een Alkmaar of zo. Heet nu Balorig.
Oh, de Balorig.
Oh, maar dat is een andere keten, toch?
Andere keten.
Balls on Walls. Ik weet het niet. Het
is Balls on Walls? Nee. Dat klinkt niet goed.
Nee, dat is een documentaire over Stedelijk Museum. Maar
wel
zo.
Sorry, ik speelt aan beginnen, die noemen we Platoon.
Platoon. Ja.
Apocalypse Now.
Apocalypse Now. Dat zou fantastisch zijn. Dat zou fantastisch zijn.
Ja. Anneke werkt aan een concept, dat heet Moord in Monkeytown.
Echt waar?
Het begon als vibe, zeg maar.
Dat is echt heel goed.
Moord in Monkeytown. Ja,
je hebt ook dat al die oude kerken worden nu opgekocht. En daar worden dan van die candy castles en zo. Ja, dat vind ik ook zo goed gegeven.
Ja, ik heb wel eens een fotoshoot gehad in zo'n kerk. Dat was echt heel raar.
Ja.
Raar vooral.
Ja. Ja.
Maar goed.
Ja.
Voor je OnlyFans?
Voor mijn OnlyFans?
Voor je OnlyFans? Ja.
Natuurlijk.
Shoot.
Met mijn lijf en OnlyFans zou beginnen. Nou ja, alles voor geld. Mij maakt het niet uit.
Ja, maakt niet uit. Dus, ja.
Ik ken niemand die. En dan nu eventjes een bericht van onze sponsor.
Yoku?
Wat is Yoku?
Yoku is een schoonmaakmiddelen merk.
Ja?
Met allemaal mega verantwoorde schoonmaakmiddelen.
Okay.
En verpakkingen zonder plastic en zo.
Oh ja.
En het ruikt... echt alsof je de deur naar de hemel opentrekt.
Ja, dat is echt lekker.
Ja, dus dan ga je de wc op en dan trek je eigenlijk de deur naar de hemel open.
Heerlijk.
Maar echt, want ze hebben wasstrips. Ik wist niet dat het kon. Dat de dingen zo lekker konden ruiken.
Zijn we nu al de reclame aan het doen?
Ja, we zijn nu al de reclame aan het doen.
Anne, jij moet het dan even... Moet je even aan Sarah vertellen over de wc-bom. Daar moet je over vertellen.
Ja, de wc-bom. Dus je hebt ook tabletten en die pleur je gewoon in de wc. En dan kijk je er even een paar uur niet meer om.
Ja.
Hij doet een lekkere plons. En dan kijk je een paar uur niet meer om. Dan ga je naar de wc en denk je, oh ja, ik had er een wc-bom in gegooid. En dan ga je heel veel met de borstel doorheen. En dan is alles schoon, want de bacteriën hebben hun werk gedaan. Jij hebt niet zoveel hoeven doen. Je hebt alleen eventjes iets hoeven te mikken.
Erin gepleurd.
Ja. Ik kan ook een spelletje van maken dat je wat 10 meter afstand gaat mikken. Dat is ook leuk.
Ja.
Kijken of het lukt.
Of een paar tegelijk. Kijken wat er dan gebeurt.
Ja. Nee, niet te veel. Is weer zonde. Oh. Is zonde. Oh,
ja.
Sarah,
ja,
zonde.
Slecht voor het milieu.
Ik doe dat dus wel met die waschips. Ik doe er soms 2 en dan ruikt het nog lekkerder.
Ja, maar het is dus niet slecht voor het milieu. Want je kunt het bij wijze van spreken opeten. En dan ga je niet dood.
Ja, dat heeft die eigenaar gedaan.
En dat doe jij toch wel eens ook?
Ja,
daarom staat mijn haar zo mooi.
Lekker yoku gegeten vanochtend.
Hanneke ruikt ook gewoon heel lekker.
Ja, maar sorry, het voelt wel fijn, want ik hou niet van de wc doen. En nu, dan gooi ik dat ding erin. En dan heb ik al een heel voldaan gevoel van, nou heb ik het gedaan. Maar is klaar. Dat vind ik zo fijn. Het is echt, als we het nou hebben over huizen opruimen en zo. Voor luie mensen is het gewoon echt fijn.
Ja, ja.
Krijgen jullie dan, dit is dus bij, maar krijgen jullie dan echt allemaal yoku thuis?
Ja.
Oh ja?
Ja. Daarom ben ik zo enthousiast.
Wow.
Ja. Dit is wel leuk.
Yoku. Ik heb het nog nooit gehoord.
Nou ja, wil jij ook minder poetsen, Sarah Sluimer, dan alle andere mensen die dit horen? Haal dan Yoku's hardwerkende poetshulpjes nu in huis. En dat kun je al doen als je naar yoku.nl gaat en je gebruikt de code Ik ken iemand die... Dan krijg je 20% korting op je eerste bestelling. En Yoku, dan schrijf je dus yoku.nl.
Ah.
Ja, geen plastic.
Nee, dat is fijn.
Van die afwasmachine tabletten, die hebben ze ook nog. Die kun je ook bij bestellen dan.
En die ruiken ook heerlijk.
Wel minder.
Ik zit even te denken, ruiken afwastabletten. Nee, toch?
Een beetje citroen. Nee, maar je wil niet dat je... Want je hebt wel, als je niet goed genoeg afwasmiddel gebruikt, dan gaat het wel een beetje naar natte hond ruiken.
Absoluut.
Dat heb je niet.
Dat heb je niet met Yoku. Geen natte hond in je afwasmachine.
Fijn.
Met Yoku.
Daar doe ik het voor. Ja.
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 Oké.
Nou, heel goed.
Yoku dus. Nog één keer de code, Nienke de Jong.
Dat is de code ik in hem.
Zo!
Jongens, ik kom er niet meer uit. Het is de code ik ken iemand die. Voor 20% korting.
Je hebt te
op
veel,
je eerste bestelling.
Je hebt te veel wc-bolletjes gegeten.
Maar, denk het ook. Denk het ook.
Dat je handen kan nu zo.
Zo schuimbekkend zo.
Ja.
Geen calorieën, denk ik. Geen calorieën.
Nee precies. Niet. Blijft wel lekker slank bij.
Lekker slank. Ja. Ja.
Nee, maar wat je zegt, Sarah, is wel zo dat ook als je dus zelfs als je meer dan één kind hebt, dan op een gegeven moment gaan je kinderen ook je tegen jou, zeg maar. Want zij zijn echt een front tegen mij. Ik ben echt in de minderheid. Ja. Als ik iets tegen de één heb, dan zij vallen mij niet bij, hoor. Ongeacht wat er is gebeurd.
Nee.
Dan is het, je moet niet zo tegen hem schreeuwen. Hij schreeuwt al een half uur tegen mij, maar
tegen
dat hoorden ze dan niet. Maar
Ja, ik vind dat dus heel leuk. omdat ik gewoon de hele tijd denk, good for you. Laat mij maar, doe maar gewoon lullig tegen mij, dat is beter. Maar dat is misschien, Willem die heeft daar veel meer soms een beetje moeite mee.
Heb jij dat gemist in je jeugd? Van los van het moment dat je je zussen met elkaar zag, je dacht, dat gaat
wel.
Maar in je jeugd had je ook wel het gevoel van, ik zou graag wel hier een maatje willen hebben.
Ja, jawel. Wel een beetje, ja. Ja, nee, of eigenlijk best wel erg. Ik had een neefje waar ik heel veel... het was niet enig kind, maar zijn broertje overleed. Dus wij waren eigenlijk met z'n tweeën wel echt zo dezelfde leeftijd samen. En daar groeide ik wel echt mee op. Zeker. Ik heb dat als kind... Dan is er gewoon... Je situatie is je situatie. Dus dan denk je niet heel letterlijk van had ik maar een broertje of een zusje, weet je wel. Maar vooral achteraf, dat ik dacht, ik zat gewoon altijd bij volwassenen. Zo, weet je wel, als 5-jarige. Ik dacht ook op een gegeven moment dat de vrienden van mijn ouders mijn vrienden waren. Het is gewoon heel zielig eigenlijk. Dat is gewoon bij alles zo. En ik was zo, ik zie mezelf wel eens dan terug op van die filmpjes. Dat ik denk, zo'n keurig meisje. Ik was ook echt zo, ik zat echt zo mee te praten, weet je wel, zo. Dus dat, ja, je hebt er wel iets aan. Het is ook wel een goede, het is een goed bronmateriaal voor een schrijver. Maar ja, niet heel, wel een beetje weird of zo, ja.
Ja, mijn hand wordt sowieso weird.
Ja, Hanneke.
Maar die heeft wel echt het gevoel voor humor van een volwassene. Dat ja, heeft ze al wel.
Dat hebben we er wel ingeslagen.
Ja.
Maar ik denk dat dat ook wel was gebeurd. Mijn broers hebben dat ook en ik.
Ja, ja en nogmaals, het heeft echt ook heel veel voordelen. Want het is gewoon wel zo. Ik bedoel, de tijd die ze voor me hadden om gewoon heel secuur ook uit te zoeken. Oh, welke boeken vindt ze leuk? Weet je wel? Oh, dit is. Oh, deze hobby. Oké, hockey. Nee, dat gaat toch niet zo goed. Dat doen we iets anders.
Ja,
weet je.
En volgens mij heeft het ook niet zoveel. Want Lynn Berger heeft er ook onderzoek naar gedaan voor haar boek De Tweede.
Ja, ja, nou, ja, dat is een goed
het
boek.
Verschil,
ja.
Het verschil tussen enige kinderen die alleen zijn in een gezin en kinderen die met meer zijn, die verschillen onderling eigenlijk niet. Ligt veel meer aan de hoe het gezin zelf is.
Ja, hoe sociaal, dat denk ik ook. Ja, ja dat, daar heeft het zeker ook veel mee te maken. Maar ik heb gewoon soms als ik Willem zo met zijn broers hoor bellen en zo, dan denk ik wel van wow,
ja, dat
wat
snap
is
ik
dat
wel.
Heerlijk. Ja,
ja, ja. Ik ken ook een goede kennis van mij, een actrice die ik heel leuk vind. Die is ook enig kind en met een hele goede band met haar ouders. En nou is haar vader net overleden.
Ja.
Dus ik vind het altijd, ik vraag altijd heel erg aan haar, want het lijkt me zo erg als je dan met z'n tweeën overblijft. Als je dan de hele tijd zo'n drie-eenheid bent geweest, wat gevoel hebben wij met z'n drieën altijd wel. Dat lijkt me dan wel erg. Als er eentje dan wegvalt, dan ben je nog maar met z'n tweeën. Ja, dat kan niet. Dat is toch.
Ja. Ja.
Dat lijkt me wel moeilijk.
Ja, dat is echt lastig, ja. Ja, dat is lastig. Maar goed, ook wel overkomelijk, weet je wel. En ik denk ook wel, er zijn natuurlijk genoeg gezinnen waar de kinderen ook op volwassen leeftijd elkaar niet kunnen luchten of zien. En dat is heeft weer zijn eigen zwaarte, brengt dat mee. Nee, maar goed, dat was dus wel de overweging. En een drie. En soms, ik denk ook wel eens van, wat heb ik nou gedaan of zo, weet je wel? Wat een overmoed. Doe maar drie. Boeien.
Doe maar drie.
Ja, maar dat, soms goed. Dan daalt dat besef ineens in. Dat ik dan denk van, maar ik ben voor hen, ben ik de belangrijkste persoon in hun leven, zeg maar. Samen met hun vader. Ze leggen al die verantwoordelijkheid op mij. Ja. Dat ik dan echt zo om me heen wil kijken van, oh ja, fuck, dat ben ik. En ook niet voor één, maar voor drie. En ik moet ze dus alle drie, zeg maar.
Ja.
Ja.
Goed,
als we dan straks allemaal alle drie 26 zijn, krijg je dat allemaal te horen wat je verkeerd hebt gedaan.
Zeker.
Ja. Maar je denkt dat ik krijg het allemaal terug. Hè? Want dan zitten we aan die lange tafel in die Italiaanse zon, weet je wel, met z'n allen.
Ja.
Maar in plaats daarvan moet je dan in een schematherapie met je kinderen.
Ja, precies. Dan met z'n allen een familie opstellen. Ja. Wordt leuk.
Je had nooit aandacht voor mij. Zo.
Nee,
klopt. Ik was gewoon druk. Heel moe. Ja.
Kijk, nu sta je ook niet achter me. Nee, maar ik ben gewoon even koffie aan het pakken. Ja, nee, maar je moet achter me staan. Je was altijd bezig koffie te pakken.
Ja. Ja. Nee, ik vind het wel. Ik vind drie kinderen. Ik vind het wel een niet aflatend werk. Ik heb soms wel het gevoel dat ik gewoon non-stop bezig ben. Dat vind ik er echt wel ook. Gewoon. Dus ik probeer het de hele tijd per dag te zien. Omdat ik inderdaad, als ik een soort dat vergezicht van, nee, het is niet alleen vandaag die trommels smeren en oh, die wil zijn schoenen niet aandoen. Oh, die. Het is nog 5000 dagen. Ja. Op zijn minst. Het is gewoon. Ja.
Ik ben begonnen met Doris. Bij onze ochtend gaat elke ochtend hetzelfde. Zeg maar om 6:15 gaat de wekker. Dan staat Doris op, gaat hij douchen. En om 7:00 komt hij uit de douche. En dan sta ik op. En dan klikt hij de lamp aan. En dus ik ben begonnen met te roepen. Groundhog Day. Elke ochtend.
Groundhog Day.
Als hij de lamp aan klikt.
Ja,
en
dat
is gewoon elke dag hetzelfde.
Geweldig.
Ja, ja. Gewoon exact hetzelfde is.
Ja. Ja.
Ja.
Ja. Ja, dat is het. Ja. Ja.
En toch ook om het weer terug te brengen naar het schrijverschap. Dat er dus zoveel. Er moet heel veel op zo'n dag. En dat komt ook steeds weer terug. Maar daardoor heb ik ook dat. Als ik moet werken, heb ik ook zo'n hyperfocus.
Ja.
Ja.
Nou, die had ik 15 jaar geleden ook niet, hoor. Jeutje.
Ja.
Wat ik
zo
nu allemaal gedaan krijg in die paar uur.
Absoluut. Ja.
Nou.
Ja, dus ik vind het ook. Ik vind dat ook voordelen hebben. Ik was vroeger inderdaad die ledigheid of zo. Ik kon dagen in mijn bed liggen, gewoon brak en zo. En dat is natuurlijk allemaal weg.
Ja. Toen ik hoorde dat ze Kim Putters informateur hadden gemaakt, toen dacht ik, nou. Ik zou mezelf maar vragen. Ik bedoel, geen gezeikoppen bij elkaar. Je komt, ik trek nu de deur dicht over 10 minuten, kom ik terug en dan ben je er maar uit met z'n allen. Want ik heb gewoon geen tijd. Ja. Kom. En Kim Putters heeft geen kinderen, die kent het niet. Maar
Ik ken Kim Putters dus mijn hele leven toevallig al.
Oh, echt?
Die komt ook uit Hardingsveld, Giessendam, net als ik.
En is ook een PvdA, netjes als je ook vader.
Net als
was
mijn
dat
vader,
een van je vrienden toen je 5 was, of niet?
Nee, hij is veel ouder dan ik. Oh, zo. Nou, eigenlijk wel. Ja. Ja. Hoi Kim, hoe is het nou met jou? Ja, dat was een van mijn beste vrienden inderdaad.
Ja. Het is altijd wel weer mooi dat we deze podcast altijd, hij gaat over opvoeden. En uiteindelijk komt er altijd zo iemand als Kim Putters ineens weer voorbij. Dat je
bizar!
Denkt, dit is nou weer.
Ja.
Maar goed.
Ik wil hem wel de hele tijd nog vragen naar wat zijn motivatie nu was. Uiteindelijk, ik bedoel, om dit te doen. Omdat het zo buiten zijn...
Hoeveel zou dat nou schuiven?
Oh, leuk.
Goede vraag.
Informateur. Ja. Het zal niet weinig zijn. Anders zeg je,
deze
sorry,
plus... Nee, want als je de 3 P's pakt, is dit zeg maar... Het is geen pret.
Wel prestige.
Nou,
prestige, maar het kan ook aan 2 kanten op, natuurlijk. Je kunt ook falen.
Dus dan moet je poen en prestige hebben.
Ja.
Anders is het straks alleen maar poen.
Wat is de 3 poen, prestige en...
Pret.
Pret,
En elke als opdracht moet 2 van de 3 hebben.
Ja, maar als het heel veel oplevert, dan bouw je toch een incentive in om het heel lekker lang te laten dooretteren de hele tijd. Zo met die mannen.
Ja.
Dat is ook niet handig. Gewoon 1 keer betaald. Gewoon 1... Gewoon
ja, denk
20.000
ik ook.
Dat zou beter zijn.
Het is niet een soort dagloon.
Nee.
Zo. Hier, Kim, in zo'n envelopje zo. Alsjeblieft, Kim.
Ja. Je mag weer.
Morgen weer? Ja.
Ja.
Ja. Pieter heeft er nog een beetje fooi in gedaan voor je.
Ja, en 2 bonnetjes voor de benzine.
Ja.
Zo'n petje af bij die politieke partijen.
Ja. Ja. Kom, Geert. Ook een keer lappen.
Ja.
Kom.
Ja. Open tikkie. Hey, wat doe jij bij open tikkies? Ik heb dus net een open tikkie gekregen voor een verjaardag. Waar ik heen ga, waar ik veel zin in heb.
Oh ja.
Er is een groot gezamenlijk cadeau dan met een appgroep. En dan stuurt iemand een open tikkie in. En mijn brein kan er altijd moeilijk mee omgaan.
Hoe goed is die vriend? Ik ga goed mee om.
Maar wat zou je normaal, wat voor bedrag zou je normaal gesproken aan hem uitgeven?
Voor een cadeau.
Nou, ik denk nooit echt, dat is daar en daar wringt bij mij een beetje de schoen. Ik denk niet echt in bedragen, maar vind ik iets leuks.
Ja, oké.
En mijn angst is voornamelijk altijd bij dit soort dingen dat ik te weinig geef.
Ja, dat ze dat dan zien. Dat ze zo, kijk nou.
Ja.
Iedereen heeft 100 kost al gegeven.
20 euro.
Ik wilde precies hetzelfde zeggen. Ik denk altijd, als ik het zelf zou moeten kopen, was het een boek geworden. Wat kost een boek? Dan geef ik dat.
Ja, en als het nou een kennis is, dan doe ik 10, 15 euro, zoiets. Weet je, als je denkt, ik vind het niet erg als die boos wordt, dat die denkt, wat heeft die weinig gegeven?
Wordt het een mid-price boek?
Ik heb het ook wel eens geweigerd, het open tikkie. Want er was een vriend van mij, die werd 40 en die wilde het Star Wars, hoe heet dat? Dat hele grote Millennium Falcon ding. Ja? Dat is zo'n Lego ding.
Oh ja,
800 euro. En ik heb een soort, maar goed, misschien, ik weet niet, misschien houden jullie heel erg van Lego. Maar hij heeft ook een eigen Lego kamer waar hij dan zijn Lego bouwt. Dan mogen zijn kinderen ook niet komen. En daar wilde hij dan die Millennium Falcon. En hij is verder een hele serieuze filosoof, theater maakt. Zei ik, ik ga dat niet doen. Ik ga een boek voor je kopen, maar ik ga gewoon niet meedoen aan die domme Lego hobby van jou. Je bent een volwassen man, weet je wel. Je bent ook een knappe man. Je bent best een aantrekkelijke man. Nu moet ik dit horen, weet je wel.
Mogen knappe mannen niet met Lego?
Nee. Volwassen mannen mogen niet.
Oh, okay.
Niet met Lego is mijn punt. Ja, maar misschien is dat
je bent
volwassen,
maar je bent heel lelijk. Ja. Dus dan is Lego misschien nog een uitweg.
Ga maar lekker Lego. Ja, okay. Nee, maar ik had gewoon zo'n beeld bij hem. Dat hij zo in zijn vrije tijd inderdaad hele goede boeken zit te lezen. En weet ik veel, met zijn vrouw mooie jurken uitzoekt. Gewoon hele zo'n beetje dandy-achtige man. En ik vond dat Lego idee. Je wordt 40 en je vraagt... Een Lego
laat die jongen
ding.
Toch.
Ja, ik weet dus. Ja, nu ik het hoor zeggen, denk ik, wat onaardig van mijzelf. Wat, dat ik
dus
ook zei, nee, ga ik niet doen.
Hij werd 40, had eigenlijk 1 wens. En dat is... Hij heeft het al lastig, want het was een knappe man. Maar die ziet zichzelf ook steeds ouder worden en verder weg kwijnen.
Ja, en dan heeft twee kinderen, is moe en denkt ik ga inderdaad dan zo s'avonds aan mijn bed. Nou,
en
voel
wat
me heel
is de reactie van Sarah Sluimer? Ja.
Nee, zo, sukkel.
Nee, hier heb je een boek van,
van Wittgenstein.
Wittgenstein,
lezen,
kom op.
Wat is dit? Wil jij pret hebben? Nee, nee. Geen plezier voor jou. Lezen. Lezen, mooi wezen. Zitten. Ja.
Hier heb je een pijp. Jij pijp gekocht, pijp te
bak. Ik snap het wel een klein beetje dat je mee moet betalen aan een heel kut cadeau.
Ja. Ja, en voor één is dat een Lego kasteel of zo.
Liefgrijs.
Wat was het? Weet je, voor de ander is het, Ik vind sowieso, Ik vind het zelf altijd zo leuk om gewoon cadeautjes van mensen te krijgen. En ik heb nog nooit, hebben jullie wel eens gezegd van, ik wil, weet ik veel, iets groots en...
Nee, dan nooit. En ik haat het om cadeaus te krijgen.
Oh ja, waarom?
Ja, ik ben er nooit blij mee.
Oh.
Ja, maar wee als je Anne's verjaardag vergeet, Sarah.
Ja, dan krijg je dat weer.
Hij heeft het er een half jaar later nog over.
Ja. Ik wil wel erkend worden. Ja. Heel graag.
Maar hoe dan?
Ik wil dat de mensen er even bij stilstaan dat ik jarig ben.
Leuk dat je jarig bent.
Ja, maar dat is genoeg. Ik hoef niet een cadeau. Maar ik vind het cadeau...
Vind je het ongemakkelijk om...
Ja, heel ongemakkelijk altijd. Ja, altijd.
En dus je kan niet... ook
het
als je het een leuk cadeau vindt, kan je
er niet...
Ik
geef ze niet uit, die bonnen.
Oh ja.
Ik geef ze weg.
Maar er zijn toch wel cadeaus denkbaar die je leuk zou vinden?
Ja, maar dan heb ik het meestal al gekocht.
Ik heb alles al.
Ik heb echt veel. Hè. Ik heb echt veel rommel thuis. Je doet mij het grootste plezier als je bij me thuis komt om shit weg te gooien eigenlijk op het moment.
Oké. Dus op jouw verjaardag.
Dat zou een cadeau zijn.
Met een bakfiets.
Ja,
komen
neem alsjeblieft mee.
Al je zooi zo weg.
Ja. Of we verlappen met z'n allebei. Voor een opruimcoach.
Voor een opruimcoach.
20
euro.
Maar die
zou ik ook willen.
De man kan die ook zelf betalen, hoor.
Ja,
dat is mij niet te doen.
Ja.
Hoop een tikkie voor een opruimcoach.
Ja, precies.
Ik denk echt veel na over troep ook. Ik ben, dat is echt,
Maar jij zult nog meer hebben met drie kinderen.
Dan heb
je
gewoon
nog twee keer meer troep dan met twee kinderen, volgens mij.
Ja, mijn eigen troep. En we gingen ons vorige huis verkopen. En toen moesten voor de fundafoto's moet je je huis gewoon leegtrekken. En toen hebben we dus eigenlijk nog zo'n half jaar in dat huis gewoond. Zo half leeg. Toen dacht ik, dit is geweldig. Het gaat mij nooit meer gebeuren. Dat ik, weet je wel, ieder regeltje vol heb staan met whatever. Het is totaal mislukt weer in dat nieuwe huis.
Nieuwe huis meteen weer vol geklutterd.
Ja, overal Lego. Dus, maar kinderen, dan mag het. Nee. En, maar gewoon, ik weet niet. Ja, hebben jullie dat of zo?
Ja, ik zag iemand op Twitter reageren. Want er was dat die ophef over Hans Steeuwen. Dat die politie daar binnen was gevallen.
Had ik gezien dat het troep was, zeiden ze.
En toen zeiden alle mensen dat het troep was bij hem thuis. Ik zeg, waar kijk ik naar? Ik zie hem, waar is die troep dan?
Ik vond dat ook, er was in het gangetje stond een ladder en ik heb dit precies zo gezien. Toen ben ik nog terug gaan kijken vanuit een soort, dan is het bij mij echt heel erg. Want... Ja.
We moeten een nieuwe badkamer, want die van ons roest letterlijk uit elkaar. Ja. En ik dacht, kut, de 's middags, de badkameropmeter was ziek geweest en die kwam nu ineens. Dus ik die badkamer snel even gepoetst, want dan lag allemaal berg stinkende kleren en dan moest allemaal naar beneden. En hij is opmeten, heel blij. En Doris was ook bij boven. En op een gegeven moment zegt hij... ik moet heel even in je... Mag ik even in die kamer kijken? En ik zo... Nee!
Why?
In de slaapkamer. Nou ja, maar hij moest niet. Ik dacht, ik kan niet zeggen... Je mag niet naar binnen.
Nee.
Ik denk je wel eens over na. Stel dat ik... Ik bedoel, afkloppen, hè? Maar stel... Ik ga dood en er is niemand bij. En ze breken mijn huis open omdat ze willen kijken van waarom reageert Nienke niet op de WhatsApp. Terwijl het is druk in de roddel-app en Nienke reageert niet. Hoe kan dit? Dat ze dan groot alarm slaan omdat ik niet mee roddel. En dat ze dan mij in mijn bed vinden, dat ze dan denken dat er is ingebroken. Ik zweer het je, want het is gewoon... Maar dan is dat niet zo.
Ja.
Ben ik gewoon geschikt aan mijn eigen anticonceptiepil of zo, weet ik veel. Maar niet, ik ben niet...
jij denkt die detectives zijn zeg maar single oude mannen.
Ja, en die denken...
Die nog leven spelen en die komen naar huis en die herkennen het gewoon niet. Die
het kan niet dat een vrouw... Dat de slaapkamer van deze vrouw er normaal zo uitziet. Maar dat is wel zo.
Ja. Maar ook dat, die eindeloosheid van dat opruimen, is soms vind ik dat dus echt... En ik ging dus laatst een paar dagen naar Parijs met een vriendin. En dat was ook echt, dat was gewoon één groot feest van 's middags wijn drinken en lang slapen en zo. En we waren ook in een Airbnb en zo keurig achtergelaten. Kostte geen enkele moeite. Maar dat ik vooral dacht... waar wilde ik heen met dit verhaal? Oh ja, dat ik vooral dacht inderdaad van... het is een soort van pas als je het even los kan laten. Weet je wel? Die eindeloze maalstroom. Dan wordt het eigenlijk... soms denk ik bijna, ik moet niet op vakantie. Ik moet niet weg uit dit gezin. Want dan zie ik pas hoe heftig het is. Ja. En ik moet toch na een paar dagen weer terug. En weet je wel, weer die last op je schouders. Ja. En toen dacht ik, dat gaat wel ver. Het is wel heftig dat je niet eens meer een paar dagen weg kan. Eigenlijk omdat je dan ook ergens weet dat je eigen leven gewoon behoorlijk vastzit in structuren en
zooi.
Het is wel fijn om terug te komen in een opgeruimd huis.
Ja.
En dat is voor mij het grote voordeel van als ik een paar dagen wegga, dan heb ik het meestal wel zo dat ik het heb opgeruimd. Dat als ik terugkom, dat het dan even een kwartier lang er netjes uitziet.
Ja, een kwartier.
En daarna is het ook weer weg hoor.
Ja.
Maar gewoon even dat je binnenkomt en denkt, zo ziet het er dus uit.
Ja.
Zo zou het op Funda staan.
Ja, zo zou nou, daar heb ik nog te veel spullen voor, hoor. Dat weet ik.
Wij hebben een keer een buurvrouw die heeft opgeruimd na de vakantie. Toen kwam weer thuis en was het hele huis opgeruimd. Maar dat heeft ze maar één keer gedaan.
Dat is geweldig, zeg.
Dat zijn goede buren.
Ja. Maar niet allemaal in je laadjes gezeten of zo. Want dat is natuurlijk dan...
Ja, jullie kennen mijn buren niet, maar zij mag prima door mijn laadjes. Dat is geen probleem.
Oké.
Maar als er een opruimcoach is die deze podcast wil sponsoren... en die nog zin heeft in een leuke uitdaging en zegt...
Of vier, ja.
Ja, ik zoek een huis waarin ik zeg maar maximaal kan laten zien wat ik waard ben.
Ja, ik
kom aan de Zwolle,
teken ervoor.
Echt, hoor.
Kennen jullie opruimcoaches? Ik ken geen opruimcoaches.
Ja, ik zag laatst een op Instagram inderdaad, die bij een influencer ging dat doen of zo. En er was ook een vrouw met 3 kinderen en die en inderdaad...
Nina Pierson.
Het was Nina Pierson, Het was Nina Pierson.
Nee, is die opruimcoach?
Die had een hoeveelheid
speelgoed, Anne.
Hebben jullie dat gezien?
Ja, dat was ook niet
ik
goed.
Ik dacht echt, wauw. En het was wel eerlijk van haar dat ze zei... ja, ik ben natuurlijk altijd heel groen en weet je wel, verantwoord. En jullie denken dat mijn kinderen alleen maar met een houten tak spelen. Maar kijk, en die had dus gewoon... het was, ik denk, al het speelgoed van uit Polen lag gewoon bij haar in de woonkamer.
Van dat VTech spul met allemaal lichtjes en geluidjes.
Frozen
en dan met zo'n,
shit.
Met zo'n panda die dan roept, ik ben een panda.
Maar ook die, Millennium Falcon van €800. Gewoon kapot in de hoek of zo.
Kapot in een hoek. Ja.
Maar is het een opruimcoach die dan zegt, zo moet je het opruimen? Of ruimt hij het ook voor je op? Want ik hoef er eigenlijk niet bij te zijn. Dus ik snap het woord coach
het
niet.
Op.
Weet je wel dat iemand gewoon zegt, ik ga het voor je opruimen?
Nee, ze willen
dat
je erbij bent.
Nee, je doet het wel samen, ja. No. Je moet dus ernaast staan en zeggen ze, nou, dan maken we een bakje met een label en dat doe je dan voortaan je,
Het is niet iemand die zeg maar zegt hoe je het moet doen. Iemand helpt wel mee.
Ja.
Ja.
Oh, oké.
En deelt gewoon je keuken opnieuw in en je laat.
Maar jij moet zeggen, houden of weggooien. Dat moet jij doen, dat kan zij niet voor jou
Maar ik vind die keuzes, dat is altijd wat ik uitstel. Daarom is het er zo.
Ja.
Maar goed, er staat er iemand naast en dan moet je wel natuurlijk.
Ja.
En dan moet je dus eigenlijk een jaar in Parijs gaan wonen.
Ja.
En dan gewoon, dan zie je dus met hoeveel je toe kunt. Nou, dat wat je dat jaar in Parijs mee had, dat hou je. En voor de rest hou je gewoon een aansteker bij je huis. En dan zeg je...
Ja, klaar.
Bij mij is het ook meer... Het is bij mij niet does it spark joy. Het is, ben ik er al 3 keer over gevallen, zeg maar.
Ja, precies. Ergerde ik me genoeg om het weg te kleuren.
Weg. Ja. Ik ben wel goed geworden in weggooien. Steeds beter.
Dat is belangrijk.
Ik heb de rare combinatie van dat ik echt soms echt manisch kan opruimen. Eigenlijk heel vaak. En dan is het oké. En dan ga ik het zelf weer saboteren. Dus heb ik mijn kledingkast helemaal strak. En dan vervolgens haal ik er te veel plezier uit. Om dan 1 shirtje zo, want dat mag dan. Weet je wel, zo terug te leggen. En dat is dan weer het begin van het einde.
Dan ben
ik binnen een maand weer...
Oh, dat is misschien ook wat discipline.
Dat heb ik dus dan niet.
Nee.
Ik heb inderdaad hyperfocus. Ik begin nu een soort ADHD-omschrijving van mezelf te geven. En dan inderdaad laat ik het gewoon weer gaan als ik interesse verlies. Maar hebben we dat niet allemaal?
Ja,
een
dat
beetje?
Heb ik ook wel.
Ik vind jouw boekenkast netjes hoor, achter je.
Nee joh, dit is... Oh, die van jou. Ik
zie jouw boekenkast niet. Nee.
Nieke, voel je nou aangesproken?
Ja, maar je ziet de rest van de kamer niet.
Oh ja. Je hebt dat net,
Ik heb het hier in de straat nu. We hebben allemaal dezelfde soort huizen in de straat. En een paar huizen verderop zijn ze nu de hele boel aan het verbouwen. En de buurman zei, kom maar even kijken. Want ik vind dat heel leuk, verbouwingen. En zij hadden dus de hele benedenverdieping was gewoon weer casco. Alles was eruit. Oh. En ik ben dus nu al dagen non-stop aan het nadenken over hoe ik het dan zou doen en wat ik dan zou doen. En
oh ja,
het gaat
oh
me
jee.
Niet uit mijn hoofd. Ja, ja, ik kan het helemaal niet betalen. Nee, ik ga het echt niet doen. Maar dat idee van alles eruit.
Een schone lei.
Ja. En dan
ja.
weer helemaal opnieuw.
Ja.
Lijkt me zo lekker.
Ja, wij hebben
zou
dat
heel
nu
graag
net
eigenlijk binnenhuisarchitect worden. Nienke.
Ja. Oh ja, dat lijkt mij ook heerlijk.
Interieur coach.
Ja, als ik gewoon een keer, als ik niet meer wil nadenken. Nee, daar moet je ook over nadenken. Dat is ook een heel vak. Maar
het is heerlijk. Ik vind dat ook echt. Ja, we hebben net een nieuw huis gekocht. Dat hebben we ook helemaal goed.
Ik heb jouw behang gezien, Sarah. Was heel goed behang.
Mijn behang. Ja, in de woonkamer. Ja, ik heb dus overal, ik ben dol op behang.
Behang is goed. Ik ben ook voor behang.
Fijn, hè? Ja. En het is heel handig met kinderen, want het wordt niet zo vies als verfmuren. Het is echt heel fijn. Maar er kwamen gisteren vrienden eten. Die zeiden, dus het is gloednieuw allemaal. Weet je wat, de vloer. Het is net alsof jullie hier al jaren wonen. Toen keek ik om me heen. Toen zag ik ze potloodstrepen op de muur. Zo veel te veel. We hebben zo'n beetje zo'n oud-Hollandse keuken. Allemaal troep op die koof, weet je wel. Gewoon. Dat ik dacht, ja, inderdaad. Dit huis is nu al compleet uitgewoond. Dat is toch met die kinderen.
Wacht even, van Alex moest ook over verhuizen beginnen, geloof ik, hè, tegen Sarah. Die had daar
verhuizen,
iets over.
Dacht. Hij is er niet bij, maar hij kwam
hij is er niet bij. Input. Laat hem toch even zijn geest hier oprakelen. Oh, ja.
Tips en adviezen of vragen?
Nou, ik denk meer in relatie tot kinderen. En het scheiden van de vriendjes van kinderen.
Dat jouw kind, dat jouw oudste zoon afscheid moest nemen van zijn beste vriend. Daar wilde Alex het heel graag over hebben.
Ja, dat was vreselijk. Ja.
Wanneer was dit?
Oktober. Dus in oktober. Nee, eigenlijk hij is vanaf september naar een nieuwe school gegaan. Want dat is ook een beetje. Ja, als je één kind. Want de scholen liggen zeg maar zo 4 kilometer uit elkaar. En met één kind zou je nog bedenken. Blijf gewoon lekker op je school.
Ja.
Maar dan de gedachte dat we zeg maar nog 10 jaar, weet je wel. Zo daarheen moeten rijden. Dus hij moest van school wisselen. En hij is nu helemaal gelukkig. En het is ook een hele fijne nieuwe school die hij heeft. Maar dat was echt drama. En inderdaad, hij had een soort symbiotische relatie met zijn beste vriend Peer. Ze zien elkaar nog steeds, dus dat is leuk. Maar dat was echt hartverscheurend dat hij daar weg moest. En, ik vond dat echt. Ik heb daar echt meerdere keren gedacht. Inderdaad, in die fase van, wat doen we? Ja, kinderen zijn. Je bent zelf. Je komt erachter hoe honkvast je zelf bent. En dat eigenlijk verpotten. Dat je denkt, maar ik kan dat gewoon, weet je wel. En dat je eigenlijk ook in alles zo denkt. Oef, wat is dit ingewikkeld?
Ja, ja.
En we hadden ook een tussenhuis. Dus we hebben een poosje in Zandvoort gewoond. Omdat ons huis, met die verbouwingen en zo. En alles stond op losse schroeven. Gingen ook allemaal mensen in onze familie dood. Dus we hadden echt een bizar half jaar, afgelopen half jaar. Maar goed, inderdaad, vooral dat je bij zo'n kind merkt van dat die hebben zo'n behoefte aan die eten. Dat is ook voor jezelf af en toe dat je dat realiseert van ja, ook op vakanties, je kan met de camper door Amerika gaan rijden. Ze vinden daar helemaal geen klap aan, weet je wel. Dan moeten ze weer ouder zijn. Je moet gewoon op die camping gaan staan. Kinderen moeten constant herhaling en veiligheid hebben.
En een anker of zo.
En een anker, ja.
En was het dan ook zo dat eigenlijk zeg maar het afscheid van Peer, dat hem nog zwaarder viel dan al het afscheid dat jullie het afgelopen half jaar hebben gehad? Zeg maar, in verschillende vormen?
Ja, dat denk ik wel. Ja, echt wel. Hij was daar heel boos over ook. Hij vond dat gewoon echt. Hij begreep het. Hij bleef het ook maar niet begrijpen.
Nee.
Waarom dit dan zo nodig was. En Peer was ook wel kwaad. Dat vond ik ook wel goed.
Ja.
Ook wel
want
een beetje
die
boos op
achter.
Mij.
Dat
zo.
Is moeilijker. Als je achterblijft in de klas waar je beste vriend niet meer is.
Ja. Ja, en op een gegeven moment hadden we dus een kleine fase dat we nog in ons huis woonden. En de oude school is echt was op de hoek van onze oude huis. Dus dan moest Ezra 's ochtends naar zijn nieuwe school. En Peer die liep dan gewoon naar zijn oude klas. Dan zagen ze elkaar bij wijze van spreken zo bij de voordeur zo. Ja, dat was allemaal niet. Maar aan de andere kant, ik vind het wel heel bijzonder dat je kan zien dat kinderen al zo'n trouwe, solidaire vriendschap met elkaar kunnen aangaan.
Ja.
Ik vind dat bijna. Ik kan er wel iets van leren, weet je wel. Dat ze gewoon echt zo zonder enige vraag zo naast elkaar en voor achter elkaar staan. En ik vind het ook goed dat hij het volhoudt. Dus dat ze elkaar wel blijven zien en zo. Mm-hmm. Dus het is goed gekomen. Maar,
en heb je nog iets op een bepaalde manier met hem gepraat of met hem gedaan om hem gerust te stellen? Of is het
heel veel gepraat sowieso? Je hebt sommige kinderen hebben dat ook meer nodig dan anderen. Esra is al een kind waar je veel in gesprek mee kan doen. En het erg is ook op een gegeven moment dat je moet ook op een gegeven moment zeggen, maar het is nu zo. We gaan niet meer terug naar de oude school. We gaan ook niet naar het oude huis. Dit is de situatie. Ik snap dat je het vervelend vindt. En je mag ook boos zijn. Je mag ook boos blijven, weet je wel. Maar op een gegeven moment moet je er toch ook gewoon...
Nee, zeker. Dit heb ik ook geleerd bij mijn het behalen van mijn e-certificaat verantwoord alcohol schenken in clubverband. Dit zijn de stappen die je moet doorlopen. Wees beleefd. Geen discussie.
Klopt.
Bied een alternatief.
Je kunt het overal op toepassen.
En tot slot, haal hulp als het dan niet lukt. Zeg maar. Dus dat eigenlijk is precies. Nah. Het is zo toepasbaar.
Ongelooflijk.
Ik heb zoveel geleerd.
Ja. Anne, ik heb wel het gevoel dat deze podcast de komende weken gaat zijn. Jij over je e-certificaat en wij over Kate Middleton. Ik denk dat dat
e-certificaat bestaat echt.
Ik ben voor.
Ja,
ik heb mijn
dacht dat je gewoon helemaal rogue ging.
Nee. Maar, meestal wel. Maar.
Oh ja.
We hebben het heel vaker over gehad. Ja.
Ik moest bardienst draaien bij mijn tennisclub. En daarvoor moet je een e-certificaat verantwoord alcohol schenken in clubverband halen.
En dat verschilt per persoon wat dan verantwoord is, neem ik aan. Dus nee, als iemand een beetje lam binnen... Ik snap er helemaal niks van.
Ik zal even kort voor je halen, want het is belangrijk. Ja. Het zijn twee belangrijke pijlers. Je mag niet aan minderjarigen schenken.
Oh ja, natuurlijk. Ja.
Ja. Ja. Want dat is niet goed voor minderjarigen, maar je leert eigenlijk vooral dat het niet goed is voor de club.
Voor de club.
Want dan krijg je boete. Ja. Dat is het belangrijkste.
Ja, dat is belangrijk.
De club moet
geen
boete krijgen.
Nee.
En je leert wat je moet doen met hele dronken lui op de club.
Wat dan?
Wees beleefd. Geen discussie.
Geen discussie, ja precies.
Bied een alternatief. Ja. Haal hulp.
Haal hulp.
Of bied hulp.
Heb jij al een situatie aan de hand gehad?
Nee, want het is hilarisch. Ik zit dus op een tennisclub waar voornamelijk gewoon... witte brave 40ers en 50ers aan de een bar.
Ja.
Een speciaal biertje bestellen. Ja. En zeggen, ik moet vroeg op.
Ja. Oh ja, precies. Ja. Ja. Oh,
maar ik heb wel een paar gezegd van, mag ik misschien even je identiteitsbewijs zien?
Oh ja, heel goed.
Maar mag ik dan even met, want ik loop helemaal vol met snot tijdens de op.
Oh ja. Ja, maar wij moeten zo ook afronden, jongens. We zijn al zwaar over de tijd heen. Dit is uiteindelijk een hele andere podcast geworden dan ik had gedacht, Sarah. Ik dacht,
ja.
Het zijn echt alle kanten opgegaan.
Zo gaat het altijd. Ja. Ook als we heel leuk. Plan hebben.
Ik vind het wel grappig dat bij Nooit Meer Slapen ging het echt over feministische revoluties en zo. En,
ja, en hier hebben we het
heel
ook
zwaar.
Er is het ook zo zooi bij jullie thuis.
Dat is een beetje het verschil in podcast.
Maar goed, ik moet zeggen, ik kwam hier vanochtend, toen dacht ik ook, ik heb even geen zin om weer de hele riedel
voor de feministische revolutie kan ik verwijzen naar de aflevering met jou met Nooit Meer Slapen, wat een heel mooi interview was overigens.
Ja. Ik wilde ook nog iets zeggen.
Oh, mag je?
Want ik ga met Lotte Houk ter Katen een feministische podcast maken.
Oh, leuk.
Samen.
Leuk.
Ja. Heel leuk.
Interviewprogramma.
Leuk. Ja, Lotte lees ik ook altijd graag. Dus ik denk dat dit een hele leuke combinatie is.
Ja, zij is ook zo heerlijk P van de A. Dus het wordt echt een beetje een oude jaren 80-achtige. Ja, jij ook. Ik ook. Dus een beetje, niet dat een P van de A podcast, maar gewoon een beetje old school.
Ga je gewoon zelf beginnen?
Rooie vrouwen.
Of ergens?
Kan ik niet helemaal zeggen nog. Kan het je zo... vertellen.
Off the record.
Helemaal, zeg maar, oldschool vrouwelijk PvdA, dan moet je hem Hoor Haar noemen, hè? Naar die oude radioprogramma van Hanneke Groenteman.
Ja, we noemen hem dus Zij aan Zij.
Lekker.
Goed, hè?
Ja.
En dit komt dus door dat Hoor Haar. Zei Lotte, iets als Hoor Haar. Zei ik, Zij aan Zij.
Zij aan Zij was vroeger een magazine voor lesbische vrouwen.
Oh, is dat zo?
Volgens mij wel.
Verdomme. Oh ja?
Nou. Maar goed, volgens mij bestaat het niet
meer.
Oké,
dat gaan we nog even uitzoeken.
Je kunt precies...
Zij aan zij. Nou, vond Sarah... zo, old school. Ja.
Het was heel fijn om je hier te hebben, Sarah. Lees allemaal het boek van Sarah, geef je over. En heel erg fijn dat je er was en dat je met ons wilde praten.
Ik vond het ook heel leuk.
En blijf je wel even, Kate, voor ons volgen, dat we bij je terecht kunnen? Als
absoluut.
Iets...
Okay. Ja, gewoon inbellen. Inbellen. Ja,
lijkt me heel belangrijk.
Goed. Ja, want dit was echt tipje van de sluier, hè?
Ja. Ik ga zo meteen Thomas Kingston googlen, want ik kende hem al niet.
Nee, ik ga dat even doen.
Direct doen.
Ja. Nou, ik doe even de outro, jongens. Dat was hem weer. Dank aan mijn vaste tafelgenoten Alex van der Hulst vanuit Olst, of zoiets. Hanneke Hendricks en Anne Janssens. De productie was in handen van diezelfde Anne Janssens. En de montage is gedaan door de getalenteerde Jeroen Sturing. Mocht je ons iets willen vertellen, heb je een tip of een vraag of een opmerking? Kom dan naar onze Vriend van de Show pagina. Voor een klein bedrag kun je Vriend van de Show worden, waardoor je ons de gelegenheid geeft om nog meer mooie afleveringen te maken. Op X heten we @KennyMandy, maar daar zitten we niet meer op.
Jawel, voor de Royal Roddles.
Dat is waar. Oké, alleen voor de Royale Roddles. En we zitten ook op Instagram, daar heten we ook @KennyMandy. En ons mailadres is ik@dagenacht.nl. Dank voor het luisteren en tot de volgende.
Hot voetjes. Alekje dadelijk. Oh, citroen. Oh.